De vorige drie avonden hebben wij vooral nagedacht over de woorden van de Heer Jezus die hij sprak aan het begin. En aan het midden van zijn diensttijd, maar ook aan het einde, vlak voordat hij naar het kruis ging, over het Koninkrijk der Hemelen en de taak van discipelen in dat Koninkrijk, met name nadat hij naar de hemel was teruggekeerd. We beginnen nu met de brieven die enkele schrijvers van het Nieuwe Testament hebben geschreven en die allemaal gemeen hebben dat ze het hebben over de laatste dagen of de laatste uren of de laatste tijden. Kortom, Jacobus, Judas, Johannes, Petrus en Paulus die hebben zo hun laatste brieven geschreven en wijzen dan ook op het laatste fase waarin die discipelen komen zo vlak voor de komst van de Heer Jezus. En we willen dat vanavond doen aan de hand van de brief van Jacobus. Nog even naar het overzichtje waar we vaker naar hebben gekeken. Vanaf het moment dat de Heer Jezus kwam, geboren werd, weer terugging naar de hemel en de Heilige Geest heeft uitgestort, ontstond de gemeente en werd Israël even een onderdeel van alle andere volkeren. Ondergedompeld zou je kunnen zeggen in de volkerenzee. En wij als gelovigen kijken natuurlijk allereerst uit naar de opname van de gemeente. En wij zullen ook met hem gaan komen als hij verschijnt op aarde en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar dan zal Israël, met name na de opname van de gemeente, ook weer een volk worden wat uit gaat kijken naar de komst van de Messias. De hele periode noemen we dan het Koninkrijk van God. En die eindigt ook aan het einde van het Messiaanse Rijk, als er daarna ook niet meer geregeerd hoeft te worden. En er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat komen. De tijd dat wij nu op aarde zijn, de tijd van de gemeente, dan noemen wij ons christen. Omdat dat woord is gekomen eigenlijk als opvolging van het woord discipel. U weet toen in Antiochië de discipelen voor het eerst christenen werden genoemd, is dat woord daarna gewoon ingeburgerd. En gebruiken we het nog steeds, ook al is het woord discipel voor ons ook nog steeds een heel goed woord. Christen ben je als je een lid bent van de gemeente, gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En je bent ook een discipel in het koninkrijk, waarin je ook als een onderdaan in het koninkrijk van de Heer Jezus wilt functioneren. Als lid van de gemeente kijk je allereerst uit naar de opname, waarin wij natuurlijk hem als gemeente tegemoet gaan in de lucht en voor altijd bij hem zullen zijn. En als discipel in het koninkrijk kijken wij ook uit naar zijn verschijning. En zo is Paulus iemand die schrijven kan dat hij en allen die zijn verschijning liefhebben uitkijken naar de kroon der gerechtigheid die hen gegeven wordt. En dat staat elke discipel te wachten. Je kijkt dus uit ook naar zijn verschijning en die heb je lief. Want dan komt de Heer Jezus eindelijk op aarde op de plaats die hem toekomt. Wij keken in Matteüs 24 de vorige keer en in Matteüs 25 naar een aantal gelijkenissen waarin de Heer Jezus verteld heeft dat hij terug gaat komen. Dat hij zal verschijnen. Want dat is allemaal naar aanleiding van die vraag van de discipelen. Heer, wanneer zal dat nou gebeuren? Dat u gaat verschijnen. Op welk moment gaat dat plaatsvinden? Nou, de Heer die vertelt er geen moment bij, maar hij vertelt wel dat een aantal gelijkenissen dat discipelen niet moeten lijken op die goede slaaf die boos werd, omdat het wachten hem te lang duurde. Ook niet moet gaan lijken op die dwaze meisjes, maar dat ze als wijze meisjes wakker moesten blijven en niet inslapen. En dat zij als knechten met talenten, ook al duurt het lang, doorgaan met die talenten gebruiken in de dienst van het koninkrijk. We zijn nu toe aan de brief van Jacobus die in de aanhef zichzelf presenteert. Laat u de brief er maar even bij nemen. In Jacobus 1, vers 1. Jacobus, slaaf van God en van de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen in de verstrooiing. Gegroet. Een mooi begin. Jacobus presenteert zich als een slaaf van God en een slaaf van de Heer Jezus Christus. Maar ja, wie is Jacobus? Er zijn er al een paar die zo heten in het Nieuwe Testament. Alleen al in de 12 discipelen waren er 2 met die naam. Eén daarvan was de broer van Johannes. Samen waren zij de zonen van Zebedeus. Maar Johannes werd al vroeg in het boek Handelingen onthoofd. En Petrus stond hetzelfde lot te wachten. U kent dat verhaal. Er was nog een tweede, Jacobus, in de schade van de 12 discipelen. Jacobus, die ook een andere naam nog had. Maar er komen er nog een paar voor. Om welke Jacobus gaat dat hier? Wel, we maken een paar sprongetjes in het Nieuwe Testament om even uit te zoeken. Wie is deze Jacobus nu eigenlijk? In de eerste brief die Paulus schrijft aan Korinthe, in hoofdstuk 15, gaat hij het belang uitleggen van de opstanding. En hij doet dat aan de hand van de Heer Jezus, die gestorven is naar de schriften, die begraven is naar de schriften en die is opgestaan naar de schriften. En zegt hij dan in vers 5 tot 8, dat hij verschenen is als bewijs van zijn opstanding, allereerst aan Kefas, Petrus, daarna aan de 12, daarna aan 500 broeders tegelijk, daarna aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En voegde eraan toe, als laatste, als aan een ontijdig geborene, ook aan mij. Nou, dat was al ver na de hemelvaart. Maar deze verschijningen, die zijn natuurlijk na de opstanding gebeurd, maar voor de hemelvaart. Zoveel mensen hebben hem in levende lijven gezien, schrijft Paulus daar, na zijn opstanding als het bewijs dat hij werkelijk de Christus van de schriften is, die en gestorven en begraven en ook opgestaan is. Wij houden even vast hier dat de Heer speciaal aan Jacobus is verschenen. Dat zetten we er eventjes bovenin, in dat lijstje van schriftplaatsen die wij gaan onderzoeken. En dan gaan we naar de volgende, en dat is in het boek Handelingen. In Handelingen 1, vers 14, en dan zijn we natuurlijk na de hemelvaart aangekomen. Daar beschrijft Lucas opnieuw, net als het eind van zijn evangelie, ook in het begin van Handelingen, dat de Heer Jezus opging naar de hemel en dat degenen die hem naar de hemel hadden zien gaan, teruggingen naar huis om daar samen te bidden. En dan lezen we daar een heel gezelschap. In gebed waren zij met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. Zijn broers, die al die tijd dat hij bij hen was, niet in hem hebben geloofd. Zijn broers die met name genoemd worden in Matthäus, maar ook in Marcus, in hoofdstuk 6 vers 3, als de Heer Jezus daar begint met zijn optreden, dat de mensen dan afvragen, ja, maar dit is toch gewoon de timmerman. Let even op hoe Marcus dat zegt, hè. Deze Heer Jezus is niet de zoon van de timmerman alleen, maar Marcus zegt, hij is toch de timmerman, zeggen de mensen. Het lijkt erop alsof Jozef al vrij jong is overleden, de vader van deze gezin, en dat de Heer Jezus als oudste in dat gezin eigenlijk de hoofdrol heeft overgenomen en de timmerman is geworden. Zo stond hij bekend. En de zoon van Maria en de broer van Jacobus, Jozef, Judas en Simon. En zijn zusters hier niet bij ons, zeggen de mensen. Met andere woorden, het is toch maar een gewone man. We hebben hem toch zien opgroeien. Dat hele gezin, dat kennen we toch. Nou, dat gezin bestaat dus uit minstens 9 personen. Jozef, Maria, 5 jongens en minstens 2 meiden. Misschien wel meer. 9 personen. En van de kinderen was de Heer Jezus natuurlijk de oudste. En daarna, ja, Jozef en Maria zijn natuurlijk vrij snel nadat de Heer Jezus geboren was ook getrouwd. En dan komen de andere kinderen, waarvan kennelijk hier ene Jacobus de oudste is. En dan volgen Jozef en Simon en Judas en Simon. Dat is allemaal na de hemelvaart. In Galaten, weer een aandachtspuntje, op zoek naar de vraag wie is de Jacobus die deze brief geschreven heeft, wou ik even uitkomen bij de brief aan de Galaten, waar Paulus aan deze gelovigen schrijft, dat is in Zuid-Turkije, een aantal gemeenten die na zijn bezoek daar en de stichting van die gemeenten bezoek hebben gekregen uit Jeruzalem, van mensen die hun wijs hebben gemaakt dat zij ook als echte christenen het beste maar ook de wet konden onderhouden, zich moesten laten besnijden, kortom, ze moesten zich als Joden leren gedragen, want God had het immers ook aan de Joden gegeven. Dus als je echte christen wil zijn, dan moet je die dingen er ook nog bij doen. Nou, Paulus hoort dat en hij schrijft een brief op poten, vooral omdat zij daar hebben uitgelegd dat zijn apostelschap toch niet het niveau haalde als dat van de 12 discipelen die bij de Heer Jezus tijdens zijn hele leven aanwezig waren. Apostel Paulus kwam pas later een beetje meedraaien. En zo hebben ze daarin gelaten wijsgemaakt dat Paulus toch een soort B-categorie apostel is. En dan gaat Paulus in deze brief allereerst uitleggen dat hij geen apostel is door middel van enige menselijke roeping. Ook niet door een andere ontmoeting met mensen, maar door openbaring en geestelijke roeping. En hij gaat uitleggen hoe hij tot geloof is gekomen. Dat de Heer Jezus hem in de kraag heeft gepakt op weg naar Damascus. En dat hij dan daar blijft, totdat hij 3 jaar later naar Jeruzalem gaat om met Kefas kennis te maken. Alsof hij zeggen wil, geen van die apostelen in Jeruzalem hebben mij tot apostel gestempeld of gemaakt of geroepen. Ik ben apostel door roeping van de Heer Jezus zelf. En pas 3 jaar later ben ik naar Kefas gegaan. Ik wilde in Jeruzalem kennis maken met Petrus. En ik was daar 15 dagen bij hem en ik was alleen bij Petrus. En ik heb in die tijd, moet even opletten wat er dan staat, ik zag echter niemand anders van de apostelen dan Jacobus, de broer van de Heer. Dat is bijzonder, dat Paulus aan deze gelovigen in Galaten in Turkije kan schrijven dat hij alleen maar buiten Petrus Jacobus, de broer van de Heer, heeft gezien. Dus dat Jacobus, de broer van de Heer, ook in Jeruzalem, op het moment dat Paulus daar komt, al een hele belangrijke positie inneemt. Hij wordt al, zo lees je hier, gerekend tot de apostelen. Dat is bijzonder. Dan denk je, wat is daar gebeurd met deze apostel, met deze Jacobus? Is dat misschien degene geweest aan wie de Heer zich heeft geopenbaard? Aan wie hij is verschenen, volgens 1 Korinthe 15. En dat toen hij aan Jacobus is verschenen, dat toen ook alle andere broers en ook moeder Maria tot de diepe overtuiging gekomen zijn, hij was echt de Messias, hij is echt de Christus en hij heeft bij ons thuis gewoond. Dat heeft Jacobus gemaakt tot een heel ander persoon. Wat is er met die man gebeurd? Wel, Paulus gaat er even door in die brief aan de Galaten in hoofdstuk 2. Daar zegt hij nog weer eens 14 jaar later in vers 1. Ja, en dan zijn wij aangekomen in dat wat in Handelingen 15 wordt beschreven. Dan gaan we niet allemaal bij langs, maar u moet dat thuis maar, daarom heb ik het allemaal opgeschreven. U moet dat thuis maar eens uitzoeken. In Handelingen 15 wordt een grote synode beschreven. De eerste, zou je kunnen zeggen, nogal regionale synode. En waarom? Dat gebeurt aan het eind van de eerste zendingsreis van Paulus. Want die heeft onderweg een probleem gesignaleerd. Wat later ook in Galaten zich aandiende. Namelijk de vraag, wat doen wij met gelovigen uit de volkeren? Wat leggen wij hen allemaal op? Iets wat wij van God gekregen hebben als Joods volk? Ja of nee? Leggen wij de gelovigen uit de volkeren de wet op? Of de besnijdenis of dergelijke dingen? Of doen we dat niet? Nou, dat hele gesprek wordt keurig weergegeven in Handelingen 15. En dan wordt daar verteld dat er nogal wat ijverige fariseeën waren die tot geloof gekomen waren. Het waren zeg maar vandaag Messias beleidende Joden geworden. En die vonden dat men de wet moest opleggen aan de gelovigen uit de volkeren. En toen stond Simon Petrus op en die zei, dat is een juk dat wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen, dus dat moeten we niet doen. En dan staat Jacobus op. Jacobus staat op en die zegt, nee, dat gaan we zeker niet doen. Wat Simon, zoals hij hem daar noemt, net heeft verteld. Wij gaan de volkeren niets anders opleggen dan dat zij zich onthouden van het verstikte, van de hoererij en van de enkele punten, zoals dat gold vanaf Noach, het verbond van Noach, wat met de hele nieuwe mensheid na de zondvloed is gemaakt. Dat is alleen wat wij aan de volkeren willen voorhouden. En zo komt er een brief. En dan merk je in dat verslag van Handelingen 15. Dat het laatste woord van Jacobus daar doorslaggevend is geworden. En er een einde komt. En ook al die ijverige tot geloof gekomen fariseeën beseffen. Wat is Simon Petrus? En wat daarna Jacobus heeft gezegd, zo gaan we doen. En dan komt er een brief waarin staat, de Heilige Geest en wij hebben het goed gevonden, dubbele punt. En dan komt een hele relaas van de afspraken die daar gemaakt zijn en die geldend zijn geworden voor alle gelovigen uit de volkeren. En dan staat daar in Galaten 2 vers 9, dat Paulus schrijft, Jacobus, Kefas en Johannes werden steunpilaren geacht. Dat Petrus en Johannes steunpilaren waren in de gemeente van Jeruzalem, ja, dat kun je je voorstellen. Maar dit lijstje wordt aangevoerd met Jacobus. Jacobus, de broer van de Heer, is de leider geworden van de gemeente in Jeruzalem. Dat zijn mooie dingen. De broer van de Heer, hij wordt gerekend tot de apostelen en hij hoort bij de drie steunpilaren van de gemeente in Jeruzalem. Daar is wat gebeurd. Dan zou je denken, deze Jacobus die heeft zich wel te presenteren met zo'n cv. Als hij een brief schrijft, nou dan kan hij al die dingen opnoemen. Maar dat doet hij niet. Hij schrijft, ik ben een slaaf van God. En een slaaf van de Heer Jezus Christus. Wat een ontmoeting met de opgestane Heer al niet kan betekenen in het leven van iemand als Jacobus. En ook van zijn broers. En ook van Maria. Maar vooral bij Jacobus. Als Degene die na de Heer Jezus opgroeide in dat huisgezin. Nou, de Heer Jezus begonnen met zijn openlijke dienst toen hij 30 was. Laten we zeggen dat Jacobus een jaar of 27, 28 is geweest. Staat er allemaal niet bij, maar dat zou maar zo kunnen. Dan heeft hij dus 27 jaar lang een oudere broer gehad die nooit verkeerd deed. Die nooit iets deed waar men iets op van kon zeggen. Die in alles volmaakt was. Nou, ik heb ook twee broers gehad. En er zijn al meer gezinnen met broers. En die kunnen zich dingen herinneren toen zij thuis opgroeiden, dat het allemaal niet zo lekker liep. Met broers die nogal eens een keertje wat tegen elkaar hadden. En wat hadden uit te vechten, enzovoort, enzovoort. In dit gezin, het enige gezin op aarde ooit, was één oudste broer waar niets op viel aan te merken. En als hij zijn openlijke dienst begint, dan zijn zelfs zijn broers nog zover dat ze zeggen, nou, als jij je nou voor de dag wil komen, dan moet je toch naar Jeruzalem gaan. Ik zou maar eventjes naar het centrum gaan van de godsdienst. Daar kun je jezelf een beetje presenteren. Om hem een beetje te irriteren. Want er staat bij, ook zijn broers geloofden niet in hem. En er één keer is daar een ommezwaai. Je weet niet wat er is gebeurd ten tijde van de kruisiging. Ja, Maria staat erbij. Ze zit ook bij het graf. Maar waar die broers gebleven zijn, dat wordt ons niet verteld. Totdat Paulus schrijft, na zijn opstanding is de Heer Jezus naar Jacobus gegaan. Zijn broer onder hem. Hij is hem verschenen. En dan zijn de schellen van de ogen gevallen van deze Jacobus. En hij heeft gezegd, het is toch waar. Wij hebben inderdaad de Christus, de Messias, in ons gezin gehad. En ik heb het nooit geloofd. Er is er niemand die zo lang de Heer Jezus bij zich heeft gehad en het niet heeft geloofd. Heel Israël heeft pas 3,5 jaar later, heeft jaren later pas, tijdens de 3,5 jaar omwandeling met de Heer Jezus kennis gemaakt. Jacobus heeft het al die tijd gedaan en niet geloofd. En dan komt hij tot geloof. Maar er is nog een punt waar ik op wil wijzen. En dat is in Handelingen 21. Laten we dat er even bij nemen. Want dan komt Jacobus nog eens een keer prominent in beeld. Hoewel. Dat is aan het eind van de derde zendingsreis van Paulus. U weet, dat is die zendingsreis als hij uit Griekenland teruggaat naar Jeruzalem. En dat hij onderweg van keer op keer hoort van dan die en dan die, dat hem in Jeruzalem allemaal nare dingen staan te wachten. En dat hij ondanks al die waarschuwingen gewoon doorgaat en naar Jeruzalem gaat. Dan komt hij daar in Jeruzalem aan, in Handelingen 21. Vers 17, toen wij nu in Jeruzalem waren gekomen, en volgens hoofdstuk 20 vers 16, is dat in de tijd van het Pinksteren. Zij probeerden in ieder geval om zo mogelijk op de Pinksterdagen in Jeruzalem te zijn. En als zij in Handelingen 21 vers 17 daar dan zijn gekomen, ontvingen de broeders ons hartelijk. En de volgende dag gingen Paulus met ons naar Jacobus en alle oudsten kwamen daar. Weer zo'n aanwijzing dat Paulus toch heel graag de leidende, de oudstenraad zou je kunnen zeggen, onder leiding van Jacobus in Jeruzalem graag wil ontmoeten. En toen hij hen had gegroet verhaalde hij hun in bijzonderheden wat God onder de volkeren door zijn bediening had gedaan. Toen ze dit hadden gehoord, verheerlijkte zij God en zeiden tot hen, u ziet broeder, hoeveel tienduizenden er onder de Joden zijn die geloven en allen zijn ijveraars van de wet. Alsof ze zeggen willen tegen hen, heerlijk dat je zoveel zegen hebt gehad in al die reizen. Maar het is nu Pinksteren. En dan komen uit de hele wereld, komen daar Joden naar Jeruzalem. Nou, dat gebeurt in Handelingen 2 ook. He, dan lees je dat er heel veel waren die allen God hoorden loven in hun eigen taal. Nou, het is nu weer Pinksteren. En dan zijn er weer velen aanwezig. Maar, zegt Jacobus, er zijn tienduizenden onder de Joden die geloven. Dat zijn niet zomaar Joden die het leuk vinden om naar Jeruzalem te komen om een Pinksterfeest mee te maken. Nee, die vele tienduizenden die geloven in de Heer Jezus. Dat zijn Messias beleidende Joden. Maar stuk voor stuk zijn zij ijveraars voor de wet, zegt Jacobus tegen Paulus. Zie, broeder. En dan doet hij een voorstel. Vers 21, men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de volkeren zijn afval van Mozes leert door te zeggen dat ze hun kinderen niet moeten besnijden en niet naar de gebruiken wandelen. Wat is er dan te doen? Nou, ten eerste doet Paulus dat niet. Dat deed hij alleen maar aan de gelovigen uit de volkeren. Ja, daar stond in die brief van Handelingen van hoofdstuk 15. Maar het werd rondverteld onder de Joden. Paulus kreeg daardoor een slechte naam. En dan doet Jacobus aan Paulus het voorstel van ga nou. We hebben hier vier mannen in vers 23 die uit zichzelf onder de gelofte staan. Neem hen mee, reinig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij zich het hoofd kunnen laten scheren, enzovoort. En dan gaat hij de suggestie doen, Paulus, ga nu met die vier mannen mee en gedraag je zoals het in de wet staat voorgeschreven. En dan zul je zien dat al die gelovigen uit de Joden in één keer van hun argwaan naar jou toe zijn afgeholpen. Nou, Paulus doet dat. En dan denk je, daar is wijsheid voor nodig. Om zo'n voorstel te doen aan de grote apostel van de volkeren. Om zich gewoon onder deze gelovige Joodse discipelen te gedragen. Want die zijn allemaal ijveraars voor de wet. En Jacobus die laat dan Paulus weten. En die hebben daar alle tijd voor om daar rustig van mee om te leren gaan. Hoe ga je als Joodse christen om met de wet die ooit door God is gegeven? Het wordt later allemaal uitgelegd in de brief aan de Hebreeën. Een brief aan gelovige Joden, hoe dat precies zit. Maar die brief is nu nog niet geschreven. Nu zit Jacobus nog volop in de overgangstijd en hij geeft zijn Joodse geloofsgenoten volop de ruimte om natuurlijk in de Heer Jezus te geloven en zijn hun leven aan hem toe te wijden, maar ook nog volop hun Joodse gebruiken te blijven navolgen. En hij geeft Paulus de suggestie om met die vier mannen naar de tempel te gaan en volgens de voorschriften zich te laten reinigen. En Paulus doet dat. Oké, het komt dan weer op een heel ander probleem, waardoor die dan gevangen genomen wordt. Maar het heeft er aan niks met het voorstel van Jacobus te maken. Wat Jacobus hier doet, is als persoon aan de dag leggen, je moet heel veel geduld hebben met gelovigen uit de Joden die de Heer Jezus hebben leren kennen. Die mogen alle tijd krijgen om zelf hun weg te vinden in de wet, in de besnijdenis, in de Joodse feesten en dergelijke. En dat je ook bij Jacobus de wijsheid vindt om daar een weg in te vinden. Zodat ook zij, die gelovigen uit de Joden, merken, Paulus, je bent niet tegen hen, je bent niet tegen de wet van God, maar jij loopt zo lang mogelijk met hen mee. Nou, die twee eigenschappen, die stempelen eigenlijk ook de brief die Jacobus later heeft geschreven en die wij nu vanavond voor de aandacht hebben. Wat Jacobus in deze brief geeft, zijn vooral deze kenmerken. die je hier in Handelingen 21 tegenkomt als hij met Paulus deze afspraak maakt. Ten slotte, in Handelingen 1, dus na de opstanding tot aan de hemelvaart, daar staat in vers 3 dat de Heer Jezus gedurende 40 dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen van het koninkrijk van God. Voor de 12 was dit allemaal bekende stof, want ze hadden het allemaal al lang gehoord wat de Heer Jezus had verteld in de bergrede, waar wij deze serie van dit seizoen mee zijn begonnen. Het Onze Vader, het leren vertrouwen, zeg maar het ABC van hun discipel zijn. De bergrede, hoe begin je als discipel? En daarna de gelijkenissen die we hebben overdacht en het wachten wat vaak zo lang duurt. Allemaal dingen die de 12 allemaal al lang hadden gehoord. Maar iemand als Jacobus niet. Jacobus hoort dit in die 40 dagen voor het eerst. Want hij had nooit in de Heer Jezus geloofd. Hij was er ook nooit bij toen hij al die dingen had verteld. Hij is er nu pas bij. Nadat hij de schellen van de ogen heeft gevallen. En ziet dat deze oudste broer in hun gezin werkelijk de Messias is. Nou, u weet het misschien nog uit uw eigen momenten, dat toen u voor het eerst de ogen opengingen, u tot bekering kwam, om het maar zo te zeggen, of uw leven aan de Heer had gegeven, dat u niet kon stoppen met het lezen van de Bijbel, u het indronk. Het was fantastisch. En ik stel me zo voor dat deze Jacobus en ook zijn broers, maar vooral Jacobus, het ingedronken hebben, al die dingen die de Heer in zijn openlijke dienst had verteld en die hij nu voor het eerst gaat horen. Hij neemt ze mee en hij werkt ze uit in zijn brief. Want als we door die brief wandelen, dan zullen we merken dat we uit de bergrede heel veel dingen terugvinden. Dat je denkt, Jacobus heeft het goed begrepen wat de Heer had uitgelegd en wat hij in die 40 dagen uit zijn eigen mond heeft mogen horen. Hij richt zich tot de 12 stammen in de verstrooiing. Ja, het dienstgebied van Jacobus is inderdaad Israël. Maar ook degenen die op de hoogtijden en de feestdagen in Jeruzalem komen en daarna weer teruggaan naar hun eigen gebieden, waar ook ter wereld. Zo schrijft hij zijn brieven aan zijn volksgenoten, waar ook ter wereld. En hij spreekt ze aan om maar gelijk met de deur in huis te vallen. We gaan niet alles bij langs. In vers 2 van hoofdstuk 1. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt. Als je verzoekingen hebt, broeders, wees er alleen maar blij om. Nee, je hoeft het niet op te zoeken. Maar als zich zoiets aandient, mijn broeders, die de Heer Jezus ook kennen als hun Christus, als hun Messias, mijn broeders, wees dan blij. Wat zei de Heer in de bergrede? In Matthäus 5, u weet, daar begint de bergrede, in vers 4, met de zaligsprekingen, of de gelukkigsprekingen. Gelukkig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. En dat werkt hij hieruit. De beproefdheid van uw geloof, volharding bewerkt, en laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, enzovoort. Kortom, verzoekingen zijn voor de Heer de gelegenheid bij uitstek om troost te geven. Vers 5. Als iemand wijsheid ontbreekt, kan gebeuren, laat hij die aan God vragen. En God geeft die mild en zonder verwijt. Wat zei de Heer in deze bergrede? Matteüs 7, vers 24. Ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. Dan is het nog maar het eind van de bergrede. De eerste, het ABC van de basiskennis van een discipel. Als je dat begrepen hebt, dan ben je een wijs man. Een wijze vrouw. En zo zegt Jacobus hier ook tegen zijn geliefde gelovige volksgenoten. Als je wijsheid ontbreekt, ga maar gewoon bidden. Ga maar God vragen. En God neemt het je niet kwalijk, ook al kom je voor de tiende keer of voor de honderdste keer om wijsheid te vragen. Hij geeft mild en geeft nooit enig verwijt daarbij. Vers 16. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Oh, die taal alleen al. Dat hij elke keer als hij weer een nieuw themaatje aansnijdt, dat er aan toevoegt. Mijn broeders of mijn geliefde broeders. We hebben samen iets. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat als hij dan als oudste na de Heer Jezus terugkijkend op zijn gezin denkt, hoe is het mogelijk dat onze ogen daarvoor gesloten zijn gebleven, dat wij als vier broers niet hebben gezien wie hij echt was, dat hij al zijn gelovige volksgenoten eigenlijk ook bestempelt als gezinsleden en zegt, mijn geliefde broeders, wij hebben onder ons, onder het volk Israël, de Messias gehad. En ja, die heeft ons heel veel dingen verteld. Bijvoorbeeld het volgende in vers 17. Elke goede gave en volmaakt geschenk daalt van de Vader der lichten neer. Dat had hij ook verteld in Matteüs 7 vers 11. Ook een onderdeel van de bergrede. Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is goede gaven aan geven aan hen die er hem om bidden. Nog even naar vers 19. Ook een heel simpel, maar o zo belangrijk punt. Weet dit, mijn geliefde broeders, laat ieder mens echter snel zijn om te horen en traag zijn om te spreken en traag tot toren. Ja, u begrijpt en u leest hele simpele dingen. Jacobus is niet iemand van de diepe waarheden en de verborgenheden. Dat laat hij allemaal aan Paulus en aan Petrus over. Die hebben daar een taak voor gekregen. Jacobus is iemand die in die 40 dagen alles van de Heer Jezus op zich heeft in laten werken. En het gewoon vertaalt in handen en voeten in het dagelijks leven. Dat je denkt, ja inderdaad, snel om te horen en traag om te spreken. En later wijdt hij daar een heel hoofdstuk aan over het spreken, over de tong. En hij vergelijkt dat met een klein lichaamdeeltje. Maar het bestuurt je hele lichaam zoals een schip vaart en wordt bestuurd door een klein roer. In vergelijking met een groot schip is dat roer maar ontzettend klein. En zo is de tong een klein lid, maar het heeft enorme effecten. En wij merken vandaag wat effecten het heeft als wij de tong gebruiken alleen al op het internet en daar onze dingen vertellen, misschien niet verbaal, maar digitaal, maar het effect is hetzelfde. Je geeft een mening door en je hebt al een oordeel klaar over weet ik niet wat allemaal. En Jacobus zegt, even dim, even rustig, luisteren en vooral luisteren naar God. En als je wijsheid nodig hebt en niet weet waar je moet gaan en hoe de koers van je leven moet gaan, laat die tong dan eens eventjes rusten, want die gaat al gauw de verkeerde kant op. Maar kijk naar boven en daar zul je de wijsheid vragen. De Heer had gezegd, de maat waarmee u meet, zal u gemeten worden. En daar mogen we onszelf wel eens vaker aan herinneren. Dat je al heel snel een oordeel klaar hebt over weet ik niet wie allemaal, ook over medegelovigen. En Jacobus zegt, wees er maar een beetje voorzichtig mee. Want het komt terug in je eigen leven en de maat waarmee jij een ander meet, zal jou gemeten worden. Alle dingen waar de Heer al mee was begonnen toen hij aan zijn openlijke dienst ging vertellen hoe een discipel in het koninkrijk zich het beste kan gedragen om zoveel mogelijk te gaan lijken op de Heer Jezus. Ik stel voor dat wij nu even een kleine pauze gaan maken en dan een kwartiertje later weer verder gaan. Ik had een paar dingen, merkt u, al even opgeschreven. Een paar dingen waarvan ik denk, daar willen we toch even doorheen wandelen als we door deze brief van Jacobus willen kijken wat hij zoal heeft te zeggen. En ja, ik merk gezien de tijd dat we daar toch wel wat vaart mee moeten maken. Ik zag in vers 25 van hoofdstuk 1 dat hij uitkomt bij de, wat hij daar noemt, de volmaakte wet, de wet van de vrijheid. Hij begint dan in vers 23 van hoofdstuk 1, want als dus iemand een hoorder van het woord is en geen dader, die is gelijk aan een man die zijn natuurlijke gezicht in een spiegel bekijkt, want hij bekijkt zich, gaat weg en is onmiddellijk vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zijn blik richt op de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, niet een vergeetachtig hoorder is geworden, maar een dader van het werk, die zal gelukkig zijn in zijn doen. En dan hoor je alweer Jacobus, dat hij de bergrede heeft begrepen. U weet hoe we de eerste keer erop uitkwamen dat de Heer in de bergrede de wetten, wat de ouden hadden gehoord en gezegd, had vergeleken met wat hij kwam doen. Hij kwam niet om de wet op te heffen, maar om de wet te vervullen. Op een hoger plan te brengen. En dat is ook precies wat Jacobus hier zegt. Als je als discipel, als christen, wilt veranderen, dan moet je niet even vluchtig in de spiegel kijken en omdraaien en je weg vervolgen. Nee, dan moet je naar de volmaakte wet kijken. En dat is Christus. Je kijkt als het ware Christus aan. En dan vergeet je niet wat je gezien hebt. Want dat verandert je leven. Daarom zei de Heer al in Matthäus 11 vers 29. Neem mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Kortom. Een blik op de Heer Jezus. Hij is de volmaakte wet in optima forma. Dat verandert je leven. Hoofdstuk 2. Mijn broeders, hebt het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, niet met aanzien des persoons. Prachtig hoe hij hier schrijft over de Heer Jezus. Niet als zijn oudste broer, niet als iemand, enzovoort, enzovoort. Maar hij noemt hem hier met de enige titel die op gelovige Joden indruk maakt. Namelijk de Heer der Heerlijkheid. Een titel die alleen maar bij God past. En Jacobus aarzelt niet om die titel ook te plakken, om het maar zo te zeggen, op de Heer Jezus Christus. Hij heeft 28 jaar niet in hem geloofd. Maar na het zien van de opgestane Heer, gingen de ogen open. En dit is de Christus, dit is de Ik Ben. En zo schrijft hij aan zijn gelovigen uit het Joodse volk. Maar laten wij ons ook dat goed realiseren. Ik kom nog steeds gelovigen tegen die heel makkelijk praten over Jezus dit en Jezus dat. Maar Paulus schrijft ergens, niemand zegt Heer Jezus dan door de Heilige Geest. Laten wij ons ook aanwennen om net als Jacobus met grote eerbied te spreken over de Heer Jezus. En niet meer te praten over Jezus dit en Jezus dat. Maar hij is de Heer van je leven. Hij is, zoals hij zegt, de Heer der Heerlijkheid. En dat betekent, er is geen aanzien des persoons. Zoals de Heer had gezegd, één is uw meester en u bent allen broeders. En u merkt wel, Jacobus komt altijd weer terug met de dingen die de Heer in de bergrede en in de evangelie had uitgelegd. die hij in die 40 dagen heeft opgedronken. En hier gaat uitleggen dat je geen onderscheid kunt maken tussen rijk en arm onder jouw medebroeders. En ook al ga je in de synagoge, ook weer zo'n aanwijzing dat hij hier nog steeds spreekt in vers 2 als Joden die nog gewend zijn om naar de synagoge te gaan, daar zegt hij niks van, maar hij zegt alleen dit. Zorg ervoor dat je geen onderscheid in jezelf maakt, alleen al tussen rijk en arm, onder je gelovigen. En ik klop een poosje mee, maar ik ben vaak nog gelovigen tegen gaan komen die naar rijke medegelovigen een groter respect aan de dag leggen dan naar arme medegelovigen. Ja, en dan denk je, nou had die brief van Jacobus nou eens een keer gelezen, dan had je gelijk begrepen dat zulk gedrag nooit mag. Als je de Heer Jezus kent, hij verdient respect. En wij als anderen zijn allemaal gelijk. Of je nou een grote of een kleine bankrekening hebt, dat maakt helemaal niks uit. Gewoon in je houding naar elkaar. Vers 5 ook weer. Hoort mijn geliefde broeders. Heeft God niet de armen in de wereld uitverkoren om rijk te zijn? Vers 8. Als u dan de koninklijke wet volbrengt, na de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet u goed. Wie is mijn naaste? Weet u nog dat verhaal van die schriftgeleerde? En dat de Heer Jezus dan die gelijkenis vertelt van die barmhartige Samaritaan, die daar iemand aan de weg ziet liggen, beroofd en mishandeld. Eerst ging er een priester voorbij, keurig uit de tempel, op weg naar huis. En er liep aan de overkant voorbij. Daarna kwam de leviet voorbij, die had ook zo keurig zijn werk gedaan daar in de tempel. Maar hij stoorde zich niet, want hij wilde zijn pakje niet vuil maken. Hij ging gewoon naar huis, totdat de barmhartige Samaritaan kwam. Die was druk, maar die stapte af, die boog zich neer, verzorgde zijn wonden, nam hem mee en bracht hem op de berg, op de herberg om verder verzorgd te worden. Dat is mijn naaste. En zo ga je naar elkaar om. Dat is de koninklijke wet. En zo heeft Jacobus het als enige in de brieven van het Nieuwe Testament het over de wet. Maar dan de wet zoals de Heer Jezus die op een hoger niveau heeft gebracht. En als we de koninklijke wet of de volmaakte wet of de wet van de vrijheid, namelijk het gedrag van de Heer Jezus, meenemen en uitwerken in ons eigen leven, dan zijn wij goed bezig, zegt hij hier. Vers 13, ook weer zoiets dat je, wat we in hoofdstuk 1 al even hadden, in het snel beoordelen van elkaar, wees daar traag in. Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft. Barmhartigheid roept tegen het oordeel. Ja, soms moet je oordelen, schrijft Paulus, als de boze in je midden is. Iemand die in zonde leeft, daar moet mee gehandeld worden. Dat noemt hij daar gewoon tucht. Dat hoort op zijn plek. Maar Jacobus die zegt, geduld broeders, eerst barmhartigheid. Denk terug aan wat onze voorvaderen is overkomen bij het gouden kalf. Als God even een einde wil maken en onze God zich presenteerde met een nieuwe naam die hij aan Mozes liet horen toen hij aan Mozes voorbij ging. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Op een moment dat het volk alleen maar het oordeel verdiende, liet onze God zich zien van deze zijde. En zo gedragen wij ons naar elkaar, broeders, in de allereerste plaats. En dan in het verloop van hoofdstuk 2 even dat punt waar Luther helemaal op stuk liep aanvankelijk toen hij tot de ontdekking kwam dat in de brief aan de Romeinen staat dat je alleen maar gerechtvaardigd wordt op grond van geloof en niet door werken. En toen kwam hij hier in deze brief van Jacobus terecht en hij las daar in vers 22, u ziet dat het geloof samenwerkte met zijn werken en het geloof uit de werken volmaakt werd. Vers 24, u ziet dat een mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen op grond van geloof. En Luther dacht, dat is een strooie brief, Houd er maar een vlammetje bij, want dat is in tegenspraak met wat Paulus leert. Dus wat Jacobus, die snapt er niks van. Nou, later is het allemaal goed gekomen. Ja, ook weer een soort ontwikkeling bij iemand die eerst iets denkt en later op zijn gedachten moet terugkomen. Ook onze broeder Maarten heeft moeten leren dat hij wel eens foute conclusies gaat trekken. Want wat Jacobus vertelt is, als je zegt een gelovige te zijn, dan moeten daar ook altijd werken uit voortvloeien. Het kan niet zo zijn dat je zegt, ik ben een gelovige en het is nergens aan te merken. Dat kan niet. Als het nergens aan te merken is, dan mag je rustig een vraagteken plaatsen bij de belijdenis van iemand die zegt, ik ben een gelovige. Zo nuchter, zo simpel is Jacobus nu ook wel weer. Hij noemt daarbij twee voorbeelden. Abraham en Rahab. Dan zou je denken, dat is een leuke keuze. Eén uit het volk, namelijk de voorvader Abraham, die moest zijn zoon offeren. En dat was natuurlijk een beetje een heidens gebruik om een kind te offeren. Maar, zegt Jacobus, als God hem die opdracht geeft, dan stelt God hem op de proef. Omdat hij het geloof bij Abraham eruit wilde laten komen en het kwam eruit. Want Abraham deed wat God hem vroeg. En Rahab, iemand die helemaal niet bij het volk van God hoorde, die 400 jaar later als de nakomelingen van Abraham het land Kanaan bezit moeten gaan nemen, hoort bij dat vervloekte volk Kanaan wat plaats moet maken voor de nakomelingen van Kanaan, voor de nakomelingen van Abraham. En als daar twee verspieders komen, dan ontmoeten zij deze Rahab. En wat zegt Jacobus hier? Vers 25, is niet evenzo ook Rahab de hoer op grond van werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers opgenomen en langs een andere weg had uitgelaten? Het zijn niet de verspieders hier, het zijn de boodschappers, die twee die kwamen met een boodschap. Maar niet eerder dan nadat zij van Rahab ook een boodschap hadden gehoord. En dat boodschap die Rahab hen vertelde was, dat zij wist dat Israël 40 jaar daarvoor door die God door de Rode Zee was geleid. En dat heel Jericho sidderde voor zo'n machtige God. En dan komen de boodschappers met hun boodschap. En dan halen ze het scharlakenkoord eruit. En dan zeggen ze, op grond van jouw geloof, Rahab, en ze dit koord aan het raam hangt, dan gaat er met jou en met iedereen die in jouw huis zich bevindt, niks gebeuren. En Jacobus zegt, dat is nou geloof. Het vertaalt zich in gedrag. Nou, dan kijken wij naar onze huizen vandaag en dan kijken wij, zijn we inderdaad van hetzelfde hout gesneden, als het goed is, als Abraham. Hij wordt er, Paulus niet voor niks genoemd, de vader van alle gelovigen. Een soort prototype die gewoon God vertrouwt en gelooft op zijn woord. En ook Rahab, die alleen maar in leven blijven dankzij het schuilen achter het scharlakenkoord. Wat wijst op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Onze huizen zijn veilig. En zo schrijft Jacobus aan de 12 stammen in de verstrooiing. En wij horen wel niet bij die 12 stammen van de verstrooiing, maar we merken dat al die ABC elementen van het geloof van een discipel in het koninkrijk van God één op één van toepassing zijn op onze eigen huizen, op onze eigen levens. Kortom, de brief van Jacobus is ook voor ons van groot belang. Nou, dan komt in hoofdstuk 3 dat verhaal over die tong die we al even kort hebben aangesneden. Een prachtig stukje vergelijking met wat Jacobus in de natuur aantreft en dat gewoon ook meeneemt in zijn vergelijkingen. Maar dan komt hij in vers 13 uit bij de vraag, wie is verstandig? Wie is wijs onder u? Laat hij zijn werken tonen uit zijn goede wandel in wijze zachtmoedigheid. Ja, daar komt de wijsheid naar boven. Wie is wijs en verstandig onder u? Wat is wijsheid eigenlijk, zou je kunnen zeggen? Ja, dit is een heel boek wijsheid in het Oude Testament beschikbaar, het boek Spreuken. En ik kende inderdaad iemand, toen wij hier in het noorden kwamen wonen, leerden wij een gelovige kennen van een iets oudere generatie dan wij zijn. En die kende het boek Spreuken heel goed. En als wij eens ergens mee zaten, als jong gezin, en dan ging ik altijd eventjes bij hem buurten. En ik leunde graag een beetje tegen hem aan. Want voor alles had hij wel iets van wijsheid. Dat ik denk, hoe is het mogelijk dat hij me zo even de spreuken van Salomo uit zijn mouw schudt? Nou, ik denk dat dat iemand is waarvan Jacobus zou zeggen, daar heb je nou zo'n voorbeeld van een wijze en een verstandige. Die heeft zijn wijsheid van boven. Wijsheid is dat wat je aan kennis hebt gedaan, maar het ook weet vorm te geven in je dagelijks leven. Je geeft je de gedachten van God handen en voeten in je dagelijks leven. Je weet hoe je daarmee om moet gaan. Je weet hoe je je moet gedragen. Als je dat... En Jacobus die kijkt als het ware zijn lezer aan. Al die 12 stammen in de verstrooiing. Al zijn geliefden die de Heer Jezus kennen. Waarvan er toen in Jeruzalem 10.000 al bij elkaar waren. Wie is wijs en verstandig onder u? Oh, wat een belangrijke vraag vandaag. Want wat is er ook onder de ongelovigen? Niet alleen veel onwijsheid, dan kun je denken, nou ja, dat hoort daarbij. Maar wat is er ook onder gelovigen? Vaak veel onwijsheid. Dat je denkt, nou, wees nou een beetje voorzichtig. Een beetje traag om te spreken, maar ga eerst nou eens luisteren. Bijvoorbeeld. Maar daarmee heb je nog niet altijd het probleem opgelost. Of een woord van wijsheid. Want een woord van wijsheid, dan moet je de tong gebruiken, is best wel fijn om eens te hebben. En hoe krijg je dat, zegt Jacobus? Nou, niet als je in vers 14 bittere jaloersheid en twistzucht in je hart hebt. Dat is niet de wijsheid van boven. Maar, zegt hij, die is aards, ongeestelijk, demonisch. Dat gaat ver. Want hoeveel twist ziek, hoeveel twisten, hoeveel ruzies onder gelovigen zijn er niet. Zouden de broers van Jozef nou zo uitzonderlijk zijn als zij bij Jozef vandaan gaan en hij hen vraagt om vader Jacob te halen en het hele spul naar Egypte te halen, maar dat hij hen op pad stuurt naar huis en zegt, maak geen ruzie onderweg. Hij kent zijn Pappenheimers immers. Dat is niet alleen maar uniek voor de broers van Jozef. Dat is ook voor ons als gelovigen vandaag nog steeds aan de orde van de dag. Alsof de Heer tegen ons zou zeggen, onze ware Jozef, maak dan geen ruzie onderweg tot je thuis bent. Jacobus zegt, als dat gebeurt, dan heb je te maken met een wijsheid die niet van boven komt. Dat is aards. Zo gaat men in deze wereld waarin wij ons bevinden met elkaar om. Nou, we meten... En via de media krijgen we daar volop van mee, als je dat leuk en interessant vindt, hoe men elkaar afmaakt om het minste of geringst. En dan kun je alleen maar Jacobus groot gelijk geven als je zegt, het is niet alleen aards, het is niet alleen ongeestelijk, het is al demonisch. De vader van de leugen die regeert nog steeds en men vindt het helemaal niet erg om elkaar daarmee om de oren te slaan. En laat dit soort praktijken ons als gelovigen niet bezighouden. Maar, zegt Jacobus, waar de jaloersheid en de twistzucht is, vers 16, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar, de wijsheid die van boven is, is in de eerste plaats rein. Oh, wat is dat mooi. Wat simpel. Als je je afvraagt, heb ik nu iemand voor me of ben ik met iemand in gesprek die wijsheid van boven heeft, dan zegt Jacobus dat eerste kenmerk is rein. Nou, we voelen wel aan wat rein is, niet alleen van buiten, maar vooral van binnen. En ook weer een van die basisdingen die de Heer had verteld in de bergrede. Een van die zalensprekingen. Dat noemde hij in Matthäus 5 vers 8. Gelukkig de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Rein van hart betekent dat je bereid bent om alles wat niet van God komt. En wat tussen jou en God instaat ogenblikkelijk aan de kant te schuiven. En schoon schip te maken. Je kunt het niet verdragen. Dat er iets is wat in jouw hart binnengekomen is, wat een stoorzender wordt in je gemeenschap met God. Maar hij is nog niet klaar, want de beschrijving gaat gewoon verder. Vervolgens, midden van vers 17, vreedzaam, inschikkelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Over al die kenmerken zou je al een avondvullend programma kunnen houden, want dit is zo geweldig. Dit is de uitwerking precies van wat de Heer al had verteld in die toespraken die hij heeft gehouden tijdens zijn leven, waar we de voorgaande avonden een paar dingen van hebben overdacht. En Jacobus komt daar weer op terug. En niet alleen maar een klein beetje, maar vol barmhartigheid. Oh, wat is dat een eigenschap in zijn betoog. Wijsheid, geduld, barmhartigheid. De eigenschappen van God die terugkomen in de leven van zijn kinderen. Hij eindigt dat vers 18. De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede maken. Ook weer een van die gelukzaligsprekingen in Matteüs 5, maar dan het volgende vers, vers 9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen God, zij zullen zonen van God genoemd worden. Een zoon lijkt op zijn vader. Een goed zoon lijkt op zijn vader, zeg je in het Nederlands spreekwoord. Een goede dochter lijkt op de moeder natuurlijk. En al dat soort kenmerken. Kortom, de appel valt nooit ver van de boom. De goede vruchten zijn herkenbaar in de vader of in de ouders. En komen eruit in de kinderen als zij in de sporen van hun vader, van hun ouders lopen. En zo is het met gelovigen ook die God kennen. Die de wijsheid van boven hebben. Die laten dat zien in het dagelijkse leven. Ja, het wordt nog wat tijd om naar het punt toe te gaan waar het eigenlijk om draait in deze serie. Namelijk de komst van de Heer. En dan moeten we weer een grote sprong maken over allerlei andere mooie dingen heen. Maar dan komen we terecht in hoofdstuk 5 vers 7. Heb dan geduld, broeders, tot de komst van de Heer. Weer, broeders. Of geliefde broeders, weer die aanhef, wij hebben wat met elkaar. En dit punt, niet alleen maar in het leven van elke dag, maar ook in het eindpunt. Wij hebben met elkaar dit gemeen, dat wij uitkijken naar de komst van de Heer. En dat vergelijkt hij met een gewoon praktisch voorbeeld. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft er geduld mee. Ja, totdat de vroege en de late regen ontvangt. De landman kan namelijk niet meer doen dan de vrucht in de grond stoppen en naar boven kijken. Wat meer kan hij niet doen. Zelfs de vrucht, als hij eerlijk is, weet, dat heeft God mij gegeven dankzij de vorige oogst. Daarvoor heb ik nu zaad wat ik in de grond mag stoppen en de rest moet God doen. En de landman moet afwachten. En wat hij er verder aan besteedt. Ja, de vroege en de late regen. Het kan een beetje tijd kosten. En dan denk je weer terug aan wat Jacobus tegen Paulus zei. Vele duizenden zijn tot geloof gekomen. Die hebben die vroege regen leren kennen toen ze tot de Heer Jezus kwamen. En zich hebben bekeerd. Ze hebben nog een keertje regen nodig om helemaal vrij te komen van de wet, van de feesten die God aan het oude Israël gegeven heeft onder het oude verbond. Maar dat heeft zijn tijd wel. Doe maar rustig aan en loop intussen maar zo lang mogelijk met ze mee. Het is prachtig om ook elkaar zo te bejegenen. Want dat voorbeeld helpt ons om ook naar elkaar toe een beetje geduldig te zijn. En soms merk ik aan, en ook bij mezelf wel eens, de neiging om te denken, hé, wat raar, waarom snappen die je die niet? Of waarom snapt die ander het niet? Er staat toch duidelijk in de Bijbel, lezen ze dan niet goed of zo? En dan komt Jacobus voorbij en die zegt eventjes, rustig vriend, heb geduld. Want die vroege regen is wel geweest hoor. Die vroege regen heeft ervoor gezorgd dat hij of zij tot geloof is gekomen. En ook al denkt hij op sommige punten anders dan jij, er komt best nog weer een keer een buitje overheen. Laat de Heer zijn zegen en zijn werk maar doen. Precies wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 3 vers 6. Daar heb je mensen die, ja, die vonden het leuk om zichzelf te noemen, ik ben van Paulus. Anderen zeiden, ik ben van Kefas. En dan had je nog een groep die vonden zich heel erg geestelijk. Die zeiden, ja, maar wij zijn van Christus. En Paulus zegt, afgelopen met die flauwekul. Niks, geen groepjes en niks, geen noemen naar namen van wie dan ook. Want wij zijn alleen maar dienstknechten. Wat zijn wij nou? Wat stellen we nou voor? Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Nou, als dat het enige was, dan was er niks van terechtgekomen. Het is God die de groei gegeven heeft. En zo wijst Jacobus zijn geliefden erop dat het wel eens een poosje tussen kan zitten, tussen die vroege en die late regen. Zoals ook in onze levens de Heer vaak heel veel geduld nodig had om ons iets bij te brengen, zodat wij eindelijk snapten wat zijn bedoeling was. En dan kijken wij achterom en zeggen, Heer, als u met zoveel geduld mij op dit punt hebt gebracht en mij gezegend hebt, dan dank ik u daarvoor. Maar het helpt mij ook om geduld te hebben met mijn medebroeder en zuster die op een aantal punten nog wat anders denken dan ik. En misschien heb ik het fout en misschien hebben anderen het fout. Dat laten we nu over. Heer, u geeft wel die zegen. Wilt u ons maar leiden door uw geest? En daar spreekt die vroege en die late regen van. Het werk van de Godsgeest in onze harten. Vers 8. Opnieuw. Hebt ook uw geduld. Sterkt uw harten. Want de komst van de Heer is nabij. Er staat voor de deur. Ja, en dat staat al 2000 jaar in de Bijbel. En dat is nog steeds nabij. En hoe meer nabij het wordt, elke dag komt dichterbij. Dus het is nog meer waar dan toen Jacobus het schreef. Vers 9, heel simpel. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet geoordeeld wordt. Heb je ook niet eens een keertje van die momenten dat je een zucht slaakt? Soms van wanhoop, soms van ongeduld. Allerlei manieren om een beetje stoom af te blazen. Moet niet doen, zegt Jacobus. Kijk nou maar naar de komst van de Heer. En zorg maar dat je met je medebroeder en zuster gewoon op blijft lopen. En je gaat niet naar elkaar zuchten. Je gaat samen oplopen naar de Heer. Paulus schrijft dat wij in Romeinen 8 ook wel eens zuchten. Ja, dat doen we er bij onszelf, zegt hij. Wij zuchten bij onszelf. En waarom? Omdat we uitkijken naar de komst van de Heer, want de hele schepping zucht. We verlangen daarna dat de Heer komt en een einde maakt aan deze situatie en dat zijn vrederijk gaat beginnen. Nou, dan mag je zuchten. Dan zucht je samen en je hoopt dat de Heer gauw komt. Maar je gaat niet naar elkaar zuchten. Om elkaar een beetje de maat te nemen en te denken, nou, ik hoop dat je gauw een keertje gaat denken zoals ik. Paulus, Jacobus zegt, hou daarmee op. Heb geduld met elkaar. En noemt daar een paar voorbeeldjes van. Die moet u voor uzelf maar eens uitwerken. Ik kan ze alleen maar even noemen. Ook weer twee personen in het rest van dit hoofdstuk 5. Namelijk Job. Allereerst natuurlijk de profeten al het algemeen. Vers 10. Broeders, neemt als voorbeeld van het lijden en het geduld de profeten die in de naam van de Heer gesproken hebben. Nou, u gaat voor uzelf maar eens nagaan. Als u toch in de kerstdagen denkt van ik heb even niks te doen. Gaat u heerlijk profeten lezen. En proberen in te denken hoe eenzaam die mensen geweest zijn toen de Heere God hen riep. Een Jesaja, een Jeremia, een Ezekiel. Eenlingen om de boodschap te brengen die God hen liet brengen. En er was niemand tegen wie ze konden aanleunen. En ze hebben met geduld en volharding de boodschap gebracht. Jacobus zegt, broeders, je weet hoe het ging met die profeten. En zegt hij dan, wij prijzen hen gelukkig die volhard hebben. U hebt van de volharding van Job gehoord. En hebt uit het einde van de Heer gezien dat de Heer vol genegenheid en ontfermend is. Heeft Job nooit gezucht? Jawel. Maar hij heeft nooit verkeerd over mij gesproken, zegt God tegen de vrienden van Job. Met andere woorden, als je een probleem hebt en je kunt het niet allemaal volgen wat er gebeurt in je leven, heerlijk, gooi het als het ware in je gebed bij de Heer neer, dat deed Job ook. En je moet zeggen, zegt Jacobus, je moet eens even letten op wat er aan het eind van zijn leven is gebeurd. De Heer heeft hem genezen. Je let maar eens op het einde van het geduld van Job. Nou, tenslotte Elia in vers 17. Een mens van gelijke beweging als wij. Nou, eens kijken wat Elia deed op grond van een gebed. Wij moeten het hier helaas bij laten. Een prachtige brief. Waar we een klein beetje van hebben geproefd. Maar wat een hart vol liefde voor zijn medebroeders en zusters. Een Jacobus, niet voor niks een steunpilaar, vanwege zijn praktische wijsheid, vanwege zijn praktische geduld met al zijn geliefden die hij om zich heen had in Jeruzalem, die hij hier ook per brief en ook voor ons vandaag wil bereiken.